Naar Jesaja 54 gaan wij weer. Want Jesaja 53 mogen dan bekend zijn. Omdat het bekende gedeelte is waarin zij het dan in metaforen en dus bedekt gesproken wordt over het lijden, de dood en feitelijk de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoofdstuk 54 is wat moeilijker blijkbaar, omdat daar, en niet alleen in 54, maar ook in volgende hoofdstukken, omdat daar de gevolgen, het resultaat van de dood en opstanding van Christus besproken wordt. Maar daarmee zijn we inderdaad weer in het bekende dilemma terechtgekomen. Dat wil zeggen de kwestie van hoe dat nou zit met de Messias en zijn koninkrijk. Of dat nou wel of niet gekomen is of nog moet komen. Of het wel letterlijk genomen moet worden of overdrachtelijk. En natuurlijk, redelijk populair is ook de idee van wat men sinds enige tijd de vervangingsleer noemt. Ik weet niet waar die uitdrukking ineens vandaan gekomen is, enige decennia terug. Maar het doet er ook niet toe. Dat is de vraag, is de kerk in de plaats gekomen van Israël? En zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? Ik roep dat altijd zo, omdat ja, ik heb natuurlijk heel wat van die discussies gevolgd, zwart op wit, maar ook verbaal. En waar ik me altijd over verbaasd is dat daar nooit vastgesteld wordt wat men dan eigenlijk onder Israël verstaat en wat men dan onder de kerk verstaat. En het belangrijkste is nog, welke plaats hebben we het dan over? Want als de kerk in de plaats is gekomen van Israël, welke plaats is dat dan? Maar welke plaats is dan die van Israël waarin de kerk al of niet terecht zou zijn gekomen? Maar ik geef u de verzekering, als dat de discussie zou staan, dan komt er helemaal niet meer aan de eigenlijke kwestie toe. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Als je niet weet welke plaats het is, als je niet weet wat de Israël is, dan weet je weet niet wat de kerk is, dan schiet het niet op. Ik heb altijd medelijden met degenen die in dat soort discussies verzeild raken, standpunten innemen en proberen te verdedigen, want ja, schiet niet op. Wat wij tegenkomen is dit, en we hebben het hier natuurlijk al enige malen, misschien wel vele malen, aangehaald en alles niet uitgebreid naar voren gebracht. In de eerste plaats, het gaat om een koninkrijk dat door de Messias beloofd was. En het is inderdaad aangebroken, maar nog niet geopenbaard en dus verborgen. Het is aangebroken omdat de Heer Jezus Christus de koning is, de hoge priester, de zoon, de erfgenaam. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft de wereld overwonnen en wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond en hoe het maar heet. Dus ja, die moet niet nog koning worden, die is koning. Toch? Hij moet zich alleen nog als koning openbaren is het woord. Daarom heet het boek ook zo, dat laatste Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus. Want zo heet dat. Uitdrukkelijk, nee, in hoofdstuk 1, maar in hoofdstuk 22 feitelijk ook nog. Staat er nog een keer hoe dat zit. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Dat is voor wat het koninkrijk aangaat. En daarbij daarmee hangt samen de positie van Israël, want dat is toch dat koninklijke en priesterlijke volk, of dat priesterlijke en koninklijke volk, afhankelijk van waar je het in de Bijbel leest, want die twee woorden worden wel eens verwisseld ook. Men maakt dat eigenlijk niks uit, want voor zover de betekenis heeft, wordt het toch daarnaast wel uitgelegd. Maar het is het koninklijke volk. Dat wil zeggen, het koninkrijk zou aan geen ander volk worden overgelaten dan aan Israël. Dus ja, er kan geen ander volk komen in de plaats van Israël. Toch? En bovendien, de uitverkiezing van Israël tot volk, koninklijk priestelijk volk, was voor altijd. En de Heer zou er nooit wat aan doen, dat zou altijd zo blijven. En het wordt tot en met Jeremia 32 wordt het herhaald. Misschien later ook, maar dat weet ik dan zo gauw uit mijn hoofd niet. Maar vast wel. Maar ja, dus daar kan niks anders voor in de plaats komen. Dat is het eigenlijk. En voor zover in onze dagen een volk dus betrokken is in dat koninkrijk, als eerste en dus in de hoogste positie, moet dat op een of andere wijze Israël zijn. Waarna alleen nog de vraag is op welke wijze dan. En die is makkelijk genoeg. Want je kan ook een andere route nemen, die neem ik nu alsnog, kom ik op hetzelfde punt uit. Vanuit het Oude Testament wordt ons geleerd dat de scepter en dus het koninkrijk berust bij Juda. Dat is dus in de praktijk het Joodse volk, als dat tenminste een verantwoorde term is. Juda, heet het. Maar waar Juda ongelovig is, komt er dus van die scepter in de praktijk niks terecht. Begrijp je me goed? Van de scepter in verband met de Messias uiteraard. Hè? Want dat die scepter in onze dagen ergens is, dat is waar, maar dat is via een omweg. Maar dat is het volgende punt. Als de Heer dus zijn werk in onze dagen niet doet in verband met Juda en met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk van Christus, dan kan het niet missen. Dan doet hij, wat hij ook doet vandaag, dat doet hij dan dus via het andere huis van Israël. Aan wie tenslotte het eerstgeboorterecht beloofd is. En de naam Israël. Die daarmee ook vererfd is. Hebben u dat nog? En als het dus in onze dagen een volk van God is, is het dus nog steeds Israël, maar niet Juda, maar het andere huis van Israël. En als u zegt, ja, maar dat kan niet, want het is ongelovig, moet ik u zeggen, nee, maar daar zijn wel gelovigen. En die vormen de gemeente. En die hebben hun positie te danken aan de positie inderdaad van Israël. Zij zijn de erfgenaam van die beloften. Dus, nou, langzamerhand wordt het iets ingewikkelder, maar toch, het blijft een simpel verhaal. Als het Joodse volk tot geloof gekomen zou zijn, dan zou uit het Joodse volk en op basis van de Joden dan toch heus ook eerst een gemeente gebouwd zijn geworden van eerstgeborenen uit de Oost. Het is hypothetisch, maar het is niet gebeurd. En dus, en ik ben weer in Matthäus 21, die citeer ik altijd graag, omdat ik vind dat dat zo'n duidelijke vers is, dan zegt de Heer, het koninkrijk zal van u worden weggenomen. Er staat bij dat de Joden begrepen dat hij over hen sprak. Dus wij kunnen dat dan ook wel begrijpen. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Komma. Dat zijn vrucht voortbrengt. Aan een ander volk. Dat wel zijn vrucht voortbrengt. Want het was naar aanleiding van de gelijkenis van de boze wijngaarden. De vrucht werd niet voortgebracht. Weet u nog? En dus wordt de wijngaard als uitbeelding van het koninkrijk eigenlijk van het nieuwe verbond. Maar ja, dat hangt samen. Door bij elkaar. Het koninkrijk wijngaard wordt gegeven aan andere landlieden die wel hun vrucht voortbrengen. Aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Die staat daar ergens. Ja. Welk vers is het?
Vers 43.
Vers 43. Want er is 21 vers 43. Daar staat trouwens ook vlakbij die van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Daar vind je die verwisseling dus ook. De bouwlieden, en er staat weer bij, ze wisten dat hij van hen sprak. De zonen namelijk, bouwlieden. Dat is het woord voor zonen ook. Een hetzelfde woord. En ze wisten dat hij van hen sprak. Maar de steen is van hen weggenomen en is toch geworden tot hoofd des hoeks. Is dat niet wonderlijk? Ja, dit is ook een wonder. Maar het ging naar het andere volk. En die bracht wel zijn vrucht voort, zijnde de gemeente. En het is een overeenstemming met wat beloofd was aan Efraïm, eerst geboorterecht. Het is terechtgekomen via Efraïm bij in de praktijk de gemeente. In theorie, laat ik het nog een keer zeggen dan, in theorie, de jure, zijn die 10 stammen wel degelijk Ami. Nee, Juda niet. Maar dat andere huis van Israël is Ami. En die vrouw, want het volk wordt dikwijls voorgesteld als vrouw, als 2 vrouwen zelfs, weet u wel. En die vrouw brengt wel haar vrucht voort, nu in onze dagen. En dat is dat volk van eerstgeborenen in de praktijk. En als die 10 stammen in het geloof niet blijven, in het algemeen, zullen ook zij worden afgesneden. Zodat je nou meteen weet dat dat niet zo lang meer kan duren. Toch? Want dat is Romeinen 11. Ja. Nou goed, ik haal dat hier weer aan, omdat het er hier over gaat. Want hier worden wij in Jesaja 54 terugverwezen naar de geschiedenis van Sara en Hagar. Ik moet wat langzaam praten, anders gooit die namen door elkaar. Van Sara en Hagar. En u weet, Sara was de onvruchtbare. En Hagar bracht wel een zoon voort. Maar de Heer zei, ja, maar die heb ik niet bedoeld. Ik had de zoon van Sara bedoeld. Want de zoon van Hagar wordt beschouwd als een slaaf. Dat is een juridische kwestie. Wij kennen die dingen nauwelijks meer, maar toen maar. Het was de zoon van een slaaf en dus was hij een slaaf. Maar de slaaf, de zoon van de slavin, zal niet erven met de zoon van de vrije. Dat wil zeggen, Ismaël was wel de oudste, maar hij wordt gepasseerd. En de erfenis gaat naar de zoon van die vrouw die helemaal geen kinderen kon krijgen. Begrijp je wel? En wat het uitbeeldt, nou ja, een heleboel. Maar sprekend over Israël, het is de uitbeelding van Ismaël is een beeld van het Joodse volk. En Isaac is een beeld van het andere huis van Israël. Want het Joodse volk is onder de wet. Zij zijn de enigen, het is het enige deel van Israël, dat in de praktijk ooit onder de wet geleefd heeft. En sterker nog, eigenlijk pas vanaf dat het niet meer hoefde. Maar dat heb ik u alles verteld natuurlijk. Vanaf Babel. Want het judaïsme stamt van die tijd. Toch? Daarvoor hebben ze bij vlagen dood enkele keer wel eens hoe moet je zoiets zeggen? Ik moet het netjes proberen te zeggen, maar hebben ze wel eens een idee gehad van dat ze dan toch de Heere moesten dienen en zijn tempel in de Heere moesten houden en zo. Maar het heeft nooit lang geduurd. Dat waren enige oplevingen, zal ik maar zeggen, in de geschiedenis van Juda. Maar dat heette niet het judaïsme uiteraard. Misschien het mozaïsme, hoe je het maar noemen wil, maar noem het niet het judaïsme, want dat is gebaseerd op de Babylonische Talmud en die bestond toen nog niet. Toch? En wat de 10 stammen betreft, die hebben zich nooit wat aan de wet gelegen laten liggen. Je had al moeite genoeg met het huis van David, zo zonder meer. Is al problematisch geweest om zich onder David, Salomo, en hun heerschappij te stellen. En na Salomo waren de 10 weer weg. Om de goedkeuring van de Heer zelf trouwens, moet ik erbij zeggen. En toen hebben ze meteen een eigen religie ingericht, uitdrukkelijk als alternatief voor, zelfbedacht, als alternatief voor de tempeldienst in Jeruzalem enzovoort.
Ze kregen een scheidbrief.
Dat, zo is het officieel. Of, nou, de Bijbel zegt dat ze weggestuurd werden met een scheidbrief. Dat was het dan. Dus ze mochten weg. En dat is dan ook inderdaad wat gebeurd is. En gek genoeg, in het christendom nog meer dan in het jodendom, zijn die 10 stammen compleet afgeschreven. In het christendom is er nauwelijks verhoudings geweest, bij alles wat zich christen noemt, is er nauwelijks iemand te vinden die daar nog iets in ziet, in die 10 stammen. En onder de joden, ja, maar men maakt er zich niet druk over, maar men weet dat als de Messias komt, of ze geloven dat hij komt, dat is nog een ander ding. Maar ze weten dat als hij komt, zoiets als Sinterklaas komt, dan, en of hij dan komt, dat is niet aan de orde. Maar dan komt hij met Zwarte Piet, dat weet hij toch. Tenminste, tot op heden. Nou ja, laten we zitten. Maar als de Messias komt, dan komen ook die 10 stammen weer terug. Dat is algemeen bekend daar. In het christendom vind je het eigenlijk nauwelijks ergens. Ik steek altijd mijn nek uit door die dingen te zeggen, toch? Maar ja, ik moet wel. Ik lees het hier toch allemaal. Ja. Kan niet missen. Dat gaat ook inderdaad zo gebeuren. Als de Messias komt, dan komen die 10 stammen weer enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat in onze dagen van een verborgen koninkrijk, die zijn werk doet inderdaad via die andere vrouw. De onvruchtbare, om zo te zeggen. Die nooit onder het verbond geleefd heeft enzovoort. En inderdaad weggestuurd was met een scheidbrief, want dat is wat hier ook naar voren gebracht wordt. In dit schriftgedeelte. Maar ik wijs er dan nog maar een keer op, dat mocht u de vergelijking tussen Ismaël en Isaac aan de ene kant met Juda en Efraïm aan de andere kant wat vreemd vinden, moet ik u zeggen dat het zich heus herhaalt in de volgende generatie. En die is wat mij betreft bekender, want hoe dan ook, ik herinner me niet een uitleg over Isaac en Ismaël naar aanleiding van Galaten 4. Die zal ik best ooit wel eens gehoord hebben, vroeger, als jongen. Maar het staat me niet bij. Wat me wel bij staat, is de verhandeling over Esau en Jacob, uitdrukkelijk, met de opvatting dat mijn vader leerde dat gewoon. Dat andere weet ik gewoon niet. Maar mijn vader leerde gewoon, Esau is een beeld van het Joodse volk en Jacob is een beeld van de gemeente. Wat inderdaad klopt. Ja, ik had altijd de vraag, maar wie is dan Laban? Want ja, er was er nog een. En toen op de achtergrond altijd. Laban, u weet wel, de Jacob moest vluchten voor Esau. Dat is een beeld van de gemeente die door vervolgd wordt door de Joden. En in Galaten 4 staat dat Isaac een beeld is van de gemeente die vervolgd wordt door Ismaël, weet je wel. De gemeente die vervolgd wordt door de Joden enzovoort. Dus het komt dan wel terug. Maar bij de volgende generatie, Esau en Jacob, ja, heb je uitdrukkelijk nog een derde op de achtergrond. Maar wat heet achtergrond? Want Jacob vlucht daar naartoe, vindt er een thuis, vindt er zijn hele leven eigenlijk. Want ja, hij was al maar een beetje hij was altijd bij moeder thuis gebleven. En zoals het lied ook zegt natuurlijk. Ja, ik zie je wel denken. Wat het lied ook zegt. En een huisman heet dat, zo staat het daar enzovoort. En ineens moest hij vluchten. En toen kwam hij bij oom Laban en daar heeft hij carrière gemaakt. En ik roep ook altijd, hij ging naar oom Laban en had waarschijnlijk alleen een tandenborstel bij zich. En ik zou niet weten wat hij nog meer bij zich Ja, een malen heet dat. Een malen, dus zo'n reisding, zak. En hij moet een kruidje olie bij zich gehad hebben. Maar goed, dat was het dan. En toen hij van oom Laban terugkwam, 20 jaar later... toen had hij van oom Laban 1 vrouw en nog 1 vrouw... en bij nadering zien nog 2 vrouwen. Ze zal er maar mee gezegend zijn, denk ik wel eens. Maar toen maar... En bovendien had hij toen al 12 zonen... nee, waren er nog maar 11, geloof ik, hè, op dat moment. Dacht hij, ik moet het nog een keer even nakijken. Ik kan het allemaal moeilijk onthouden. Maar al zijn zonen waren dus kleinzonen ook van Laban. Toch? En zijn bezit bestond uit een kudde. En die hele kudde die kwam ook van oom Laban. Alles kwam van oom Laban. Dat wil zeggen, ik vind het een prachtig verhaal. Isaac zegende Jacob. En hij zei gezegend en zei, dat soort dingen. Hij kreeg een tekst mee, zal ik maar zeggen. Toch?
Hij kreeg de zegen mee.
Mijn zegen heb je.
Ja. Nou, de zegen hoor. En we zitten met rare Nederlandse uitdrukkingen. Maar zo was het toch. En het heeft Isaac verder geen cent gekost, als je het mij vraagt. Hij raakte niks kwijt. En Jacob kwam schat hemeltje rijk terug. En het was allemaal van oom Laban. Wie is oom Laban? Dat is mijn vraag altijd geweest. Waar heeft de gemeente, als Jacob de gemeente is en Esau is de 10 stammen, waar heeft de gemeente dan zijn zegeningen vandaan? Wie is Laban? Huh? U weet, Laban betekent blank. Mag je niet zeggen hoor. Albion kennen we. Albion. Laban. Blank. Ja, Esau en Jacob kwamen later bij elkaar. Toen zei Esau, de Heer heeft mij veel gegeven. Zulke teksten verwacht je helemaal niet van Esau. Maar bij die gelegenheid, hij zei, de Heer heeft me veel gegeven. Maar hij werd meteen afgetroefd. Dat heeft iets met katen te maken, toch? Hij werd meteen afgetroefd en Jacob zei, de Heer heeft mij alles gegeven. Het is geen wonder dat die twee meteen weer uit elkaar gingen. Maar toen maar, toch? Maar het was wel zo dus. Langs een andere route, langs Laban. Hebben jullie dat nog? Die andere tak van die familie, Betuel. Betuel? Betuel. Betuel. Ja, noem maar, want ik kwam er een paar keer vaker voorbij. Hè? Want Jacob's moeder kwam daar ook vandaan, toch? Van die tak van de familie. Dat weet u toch nog? Ja, die tak op de achtergrond. Maar het beeld elke keer, het is niet een continuing story. Het is elke keer hetzelfde. Dezelfde story. Het is hetzelfde verhaal. De gemeentelijke positie is gebaseerd op de zegeningen van en de beloften aan de 10 stammen van Israël. Die fungeren als een soort moeder op de achtergrond. Op de voorgrond in onze dagen heb je het Joodse volk. Men noemt het Israël, ze claimen zelf ook de naam. Maar het werk gods via Israël gaat via een ander volk, niet via het Joodse. Maar ja, ik begrijp dat er veel mensen bezwaar tegen maken. Er zullen er zijn die noemen dit zelfs antisemitisch. Ja, die weten helemaal niet eens wat zo'n term eigenlijk betekent. Maar doe maar. Hè? Ja, dat is jammer, maar het is wel wat hier besproken wordt. En begrijp je me goed. We hebben het over verborgene dingen. Over het resultaat van de dood en opstanding van Christus. Het eerste daarvan. En de vraag was, en wat nu? En dan hebben we gelezen in hoofdstuk 49. Dat ja, mijn recht is bij de Heer. En mijn loon is voor mijn aangezicht. En hoe dat allemaal maar heet, maar weet u wel. En we hebben ook gelezen dat het een en ander zou gaan naar Brit-Am en naar de einden der aarde en de eilanden der zee. En nu vinden we enige beeldspraak met betrekking ontleend aan Ismaël en Isaac. En dus aan Hagar en Sarah enzovoort. De vorige keer kwamen wij dus terecht, logischerwijze, in die andere schriftplaats, Galaten 4, waar deze woorden uit Jesaja 54 vers 1 worden aangehaald. En daar worden gebruikt ter illustratie van het idee dat degenen die onder de wet leven, en dat is dus per definitie Joods, dat die niet erven zoals of met degenen die in de vrijheid staan. Heb u dat nog? Alleen de terminologie, de woordkeus, de formulering in Galaten 4 laat enige vragen open. Namelijk, heeft hij het nou over de gemeente? Isaac als beeld van de gemeente. En Ismaël als beeld van de Joden. Als dat zou kunnen, maar als dat het geval zou zijn, is de brief verkeerd geadresseerd. Want de brief is geadresseerd aan gelaten, maar ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen aan gelovigen. Dat is niet de Joden. Dat is aan wedergeboren mensen. Heb je dat nog? En hij beveelt eraan niet onder de wet te leven, want dan erf je niet. Dat is een praktische aangelegenheid die voor ieder van ons van toepassing is. Niettemin, het is inderdaad ook van toepassing op die volkeren als volkeren. Dat klopt dus wel. Maar daarna is ook nog de vraag, als hij zegt, maar gij zijt kinderen van Isaac. Dan, want dat staat er dan toch in Galaten 4. Dan, kinderen der zonen der vrije, zoals Isaac was. Dan is nog zelfs de vraag, bedoelt hij dat nou letterlijk? Toch? En dan moet ik u zeggen, dat zou zomaar kunnen. Alleen maakt het ons niet zoveel uit. Want een van de namen voor de zonen van Isaac is inderdaad Galaten. Het zijn de Galliërs. De Kelten, wat het volstrekt identiek is trouwens. De Galliërs. Dus dat zou heel goed kunnen. Maar goed, dat laat ik dan maar verder voor wat het is. Maar het maakt de uiteenzetting wel sterker geadresseerd aan Galaten. Ongeacht of die Galaten, heb ik u vorige keer gezegd, ongeacht of ze daar wonen, daar in wat nou Turkije heet, of dat ze wonen in wat nu Frankrijk heet. Dat maakt verder niet uit, want het is hetzelfde volk. Met dezelfde afkomst enzovoorts. Maar het principe blijft dat God zijn werk doet dus voor die, via die andere. Want let wel, het zou heel voor de hand gelegen hebben als er hier gesproken was in hoofdstuk 54 over het resultaat van de dood en opstanding van Christus. Het had ook makkelijk geweest om te zeggen, nou ja, dan komt de gemeente tot stand of dan komt het koninkrijk tot stand, maar eerst nog even een volk van eerstgeborenen samenstellen voordat dat dan verder gaat gebeuren enzovoorts. En in afwachting van de bekering van, dit is de ultradispensationalistische variant, en in afwachting van de bekering van het Joodse volk doet de Heer eerst even wat anders of zo. Maar het punt is dat er hier twee naast elkaar staan en tegenover elkaar. En dat, zo is het dus ook. Het staat tegenover elkaar.
Maar heeft het ook niet te maken met het dubbele deel wat die ontstaan is
wel? Zeker.
Dat er twee kanten aan zitten aan die belofte.
Nou, er zitten voor meer dan twee kanten. Ja, maar als het gaat over het dubbele deel. Kijk, ik geloof dat in Deuteronomium ergens staat zoiets, hè, over de toepassing van het eerstgeboorterecht. En dan wordt er gezegd, ja, of die eerstgeborene al of niet deugt. Of die nou komt uit de gehate vrouw of uit de geliefde vrouw. Je wordt geacht twee vrouwen te hebben, broeder, maar goed. Maar je mag de zoon uit de geliefde vrouw niet voortrekken, want als de eerste was uit de gehate vrouw, dan moet hij gewoon zijn eerstgeboortedeel krijgen. En dat is zelfs een dubbeldeel, staat er. Ongeacht dat het vrouw nummer B was. Heb je dat? Ik weet zo gauw niet waar dat staat uit mijn hoofd allemaal. Maar zo staat het er wel. En het dubbele deel. Daar komt vandaan, de eerstgeborene krijgt sowieso een dubbel deel. Maar het suggereert dat het eerstgeborene... Dat staat er niet bij, maar als je je Bijbel gewend bent te bestuderen... dan weet je nu dat het eerstgeboorterecht... dat uiteindelijk eigenlijk alleen maar een rol speelt... in die beloften van God met betrekking tot koningschap... en met betrekking tot Israël als volk. En dus met betrekking tot Efraïm... dat dat eerstgeboorterecht dus inderdaad terechtkomt... bij dat deel van Israël dat gehaat geacht wordt te zijn. Achtergesteld betekent dat, hè? Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Weet u nog die dingen? Dat, in een andere gelegenheid is dat, maar die omkering. Maar dat betekent dus inderdaad dat het eerstgeboorterecht... met betrekking tot de gemeente van de eerstgeborenen... vervuld moet worden via die achtergestelde vrouw. En de Heer heeft onder het oude verbond in Israël twee vrouwen, zo heet dat nu eenmaal. En de achtergestelde is degene die daadwerkelijk is weggezonden met een scheidbrief. Hoe je dat ook keert of wendt, je komt bij deze gedachtegang terecht. En niet één keer, maar vele malen in vele omstandigheden in de Bijbel. En dan... het dubbele deel van de eerstgeborene, het feit dat hij dus voor twee telt, heeft zich in het verleden min of meer, ik moet het voorzichtig zeggen, uitgedrukt in Efraïm. Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen in Jozef nu, omdat het makkelijker uit te leggen is. Want het eerstgeboorterecht kwam naar Jozef. Natuurlijk kan je nou moeilijk gaan doen en zeggen... nee, Jacob gaf het toch aan Efraïm, niet aan Jozef. Dan moet ik u zeggen, hij gaf het aan Jozef en Manasse... en alzo zegende Jacob Jozef. Dat is wat er staat. Letterlijk. In de Genesis 48. Heb ik dat goed? Ja, hè? 47. Oh. Nou, ik weet niet precies, maar daar staat in alzo zegende Jacob Jozef. Ik kom er straks toch terecht, hoop ik, toch in dat hoofdstuk. Maar toen maar. Dus wel degelijk Jozef. En dit verklaart, het eerstgeboorterecht wordt daar geïllustreerd al. Hoewel het nog ver voor Deuteronomium is, waar het over het dubbele deel gesproken wordt. Want Jozefs afstammelingen worden verdeeld in tweeën. Het worden twee stammen van Jozef. Heb je dat nog? En bovendien worden die twee ook nog verwisseld. Zodat er uitdrukkelijk twee blijven. Dan zal ik, want anders kan je ze niet verwisselen. Dus je houdt dus hetzelfde verhaal in een volgende generatie. Het is Isaac en Ismaël. Het is Jacob en Esau. En het is Efraïm en Manasse. En hoewel die twee samen... het eerstgeboorterecht erven, is er een volgorde waarbij de jongste het primaat krijgt, om zo te zeggen. Heb u dat? Efraïm dus. Zo is het. En Manasse fungeert als reserve. En is uitbeelding weer van het Joodse volk en daarom heet hij Mosje. Manasse, Mosje. Zonder de N erin is het Mosje, dat is de naam van Mozes. En bij gelegenheid wordt de naam van Manasse dus inderdaad geschreven met een kleine noen, kleine en erin. Als je niet goed oplet, is het dus Mosje, Manasse. Dat is meer aards ingesteld. Maar uiteindelijk het dubbele deel, want dit is historisch. Maar uiteindelijk het dubbele deel drukt zich uit in niet alleen aarde, maar ook de hemel. En eigenlijk moet je die twee ook omkeren dus. Toch? Hemel en aarde. Want ja, ik weet dat dit lastig is. Maar je had dat rijtje vorige keer gemaakt. Moet je eigenlijk een streep onderzetten. En dan komt er het rijtje vervolgens. Eerst een streep ertussen. Dan krijg je aan de rechterkant te staan hemel. En aan de linkerkant aarde. Want die twee tegenover elkaar... staan tegenover elkaar als geest en vlees, als onzienlijke en zienlijke dingen. Ik zeg het verkeerd om, zienlijke en onzienlijke dingen. En dus als hemel en aarde. Heb je dat? Die tegenstelling, die vind je op allerlei verschillend gebied uitgedrukt. Want die symboliek van die twee die verwisseld worden, die is zo bazaal. Dat is niet alleen maar een kwestie van de geschiedenis van Israël of zo. Laat staan alleen van de aartsvaders. Het is een vast thema. Het heet ook de eerste mens en de laatste mens. Eerste Adam en de laatste Adam enzovoorts. Het is ook het heilige der heilige en het heilige en wat het maar was allemaal. Dat herhaalt zich op allerlei terrein. En wij mensen verkijken ons erop. Wij kiezen voor de een, maar de Heer kiest altijd die andere. Toch? De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Dus het wordt toch iemand anders. Saul en David. Maar toch. Want daar komt die uitdrukking vandaan. Maar hier krijgen wij dus een soort uitbarsting in een lied. Dat in het Nieuwe Testament herhaald wordt. En het drukt uit dat inderdaad het resultaat van het werk Gods, inclusief Britam en eilanden de zee uit vorige hoofdstukken, want als je niet oplet heb je er niks aan, dat dat van doen heeft met het andere huis van Israël. Waarom ook niet? Het is wat lang geleden dat we Jesaja 8 besproken hebben. En 9. Maar met name Jesaja 8 over die steen. Die zal worden tot een steen des aanstoots, maar ook tot een heiligdom. Voor de beide huizen van Israël. Hebben jullie dat nog, weet u nog? Het is voor de een dit en voor de ander dat. Voor de ene steen des aanstoots, dat is voor het Joodse volk. Dan is hij een heiligdom voor het andere deel van Israël. Kortom, vanaf het begin van Jesaja wordt er over gesproken. En als we het nog een keer over zouden doen, zou ik meteen in het eerste hoofdstuk al zeggen, kijk, er staat indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, enzovoort. En dan zou ik er meteen op wijzen dat volgens Paulus dat overblijfsel voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Uit Elia. De Heer heeft zich een overblijver gesteld. In Israël, niet in Juda, in Israël. Enzovoort. Dat is Romeinen 11. Alleen het is wat erg voortvarend om dat meteen naar aanleiding van Jesaja 1 allemaal naar voren te brengen. Maar toch, als je het een keer overdoet en nog een keer, dan zul je langzamerhand allemaal zien wat je onderweg nog gemist had. Zie? Dus zo werkt het. Ja, prachtig. Ik vind het mooi. Ja. Nou goed. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. En juich die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame, van die vrouw die alleen is, zijn meer dan de kinderen, de zonen, van degene die de man heeft. Heet dat in Galaten 4. En dus, je krijgt meteen uitbreiding vanwege het kindertal. Maak de plaats uw tenten wijd, dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhindert het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. De tent moet wat breder worden opgezet, zal ik maar zeggen. Ja. En de voortent eraan en wat het maar is. Ja, prachtig toch, ja. Ja. Tegenwoordig heet het, dan moet je een grotere auto, hè? Toch? Zo is het toch? Maar ja. Vanwege die tweeling. Nou ja, laat maar. Want gij zult uitbreken, doorbreken, openbreken, Peres. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Want het wordt natuurlijk toch, het koninkrijk wordt aan geen ander volk overgelaten. Want u moet natuurlijk wel weten dat de koning van oudsher erft het rijk. En in zijn testament bepaalde hij wie zijn opvolger is. Wie zijn opvolger is? Nee, wie het koninkrijk erft. Want het koninkrijk wordt beschouwd als het persoonlijk bezit van de koning. Dat is tot betrekkelijk recent altijd zo geweest. Geldt niet voor het Nederlandse koninkrijk, maar dat is ook van heel late datum. Maar daarvoor, man, wat een getop altijd met die erfenissen. Legendarisch is ook de koningen der Franken. Frankrijk, jawel. De Salische Franken, die hadden voor wet dat de bezitting in het erfdeel moest verdeeld worden gelijkelijk over alle zonen. En u weet dat dat soort lui als de categorie van de koningen, die hadden nogal wat zonen gewoonlijk. Nou, niet zoveel als in de Bijbel, want er waren er meteen 70, dat weet u toch, hè? 70 zonen, die hadden allemaal een Ferrari. Of zo heette die ezel, maar ja, 70 ezel. En het resultaat is dat als de koning dan overleed, dan was de vraag, ja wie is er? Ja, er was geen vraag. Het koninkrijk moest verdeeld worden over die zonen. Vandaar dat we nog steeds zitten met het verschil tussen Frankrijk en Duitsland. Want dat is West-Francië en Oost-Francië, later Frankrijk, enzovoort. En een stuk ertussen, dat was voor meneer Lotharius. Vandaar dat Lotharingen heette en Nederland hoorde er ook bij. Bij dat stuk, toen werd Europa in drieën verdeeld. Bij het verdrag van Verdun, geloof ik, weet ik veel, zoiets. Maar het koninkrijk verdeelde. Maar het illustreert dat het koninkrijk het eigendom geacht werd te zijn van de koning. En die bepaalt zijn opvolger, die wijst die aan. Hebben jullie dat nog?
Er staat een mooie passage in Ezechiël van de vorst en de erfenis.
Ezechiël 46.
Begint nu bij vers 16.
Daar staat in Ezechiël 46 vers 16. Alzo zegt de Heer, Heer, wanneer de vorst aan iemand van zijn zonen een geschenk zal geven van zijn erfenis. Dat is gewoon een deel. Geschenk is het woord voor deel, hè? Een deel geven van zijn erfenis. Dat zullen zijn zonen hebben en het zal hun bezitting zijn in erfenis. Het is een erfelijk bezit en het wordt als erfenis doorgegeven. Maar wanneer hij van zijn erfenis een geschenk zal geven aan een van zijn knechten, die zal dat hebben tot het vrije jaar toe. Dat is in de praktijk het jubeljaar. En dan zal het tot de vorst wederkeren. Het is immers zijn erfenis, zijn zonen zullen het hebben, enzovoorts. Nou ja, zo gaan die dingen. In het feodale stelsel van Europa is dat ook lange tijd ongeveer zo geweest. Dat wil zeggen, het koninkrijk werd verdeeld en nog eens verdeeld en nog eens verdeeld. En de koning zelf kon het ook al niet regeren. Dus die gaf de delen in leen, heette dat. Aan lui die dan de titel graaf of markies of hertog of wat dan ook maar meekregen. Maar ze hadden het dan in leen, heette dat. En namens de koning beheerden zij, regeerden zij dat deel. Daar hebben wij nog steeds onze Nederlandse provincies aan te danken. Want de indeling van de Nederlandse provincies komt daar vandaan. Heb je dat? En daarom heet die voetbalclub nog steeds de Graafschap. De Graafschap. En dan, ja. En Gelre, het hertogdom Gelre, enzovoort. Utrecht was wat moeilijker, want het was het bisdom. En die hadden dan weer bezittingen over de IJssel. En dat heette dan het Oversticht. Die hebben het sticht en ja, ze hadden hier ook bezittingen, ja. Het is een beetje ook allemaal verbrokkeld. Maar toch, het komt allemaal daar vandaan. De graven van Holland, weet u wel. En wat het maar was. En de hertog van Brabant, u weet wel, de uitvinders van het bier. Nee? Ja. Hertog Jan. Nou ja. En die had een bijzit en daar stam ik dan weer vanaf. Maar dat moet je niet verder vertellen, hoor. Moet je niet verder vertellen. Nee. Maar toch maar weer. Maar zoiets. Maar het gaat erom dat het koninkrijk inderdaad het bezit is van de koning als zodanig. En ik kan er dus mee doen wat hij wil. En ik kan het geven aan wie hij wil. En dat is wat hier feitelijk aan de orde is. Namelijk, Israël is dat koninklijke volk. Het volk van koningen en priesters. En zij krijgen dus de heidenen, de volkeren, tot hun bezit. Daar komt het op neer. En dat staat er dus ook. Uw zaad zal de heidenen erven. Uw zaad is onderwerp en de heiden is leidend voorwerp, voor alle duidelijkheid. Want ja, zonder naamvallen kan je dat niet meer zien in het Nederlands. Maar de heidenen zullen dus het erfdeel worden van Israël. En dat zaad van Israël zal dus de verwoeste steden doen bewonen. Ik heb even een bladzijde omgeslagen. Maar ik kan natuurlijk weer niet vinden wat ik zoek. Maar... Nou ja, we komen het vanzelf wel tegen. Want er staan hier nog meer van die uitdrukkingen met dezelfde strekking. Dat de Israël leeft van de heidenen. En andersom, dat de heidenen leven van de zegeningen van Israël. In Israël gezegend worden, binnen dat koninkrijk enzovoort. Maar het merkwaardige daarvan is niet dit wat ik nu zeg. Ik bedoel, het is niet zo, voor ons mag ik hopen, is het niet al te merkwaardig, deze gedachtegang, dat Israël sinds de verkiezing, uitverkiezing van het volk, gesteld is aan de spits der volken, zoals dat heet, de spits der natiën. Het is de eerste onder de volkeren, met het eerst geboorterecht, want Israël is mijn zoon, weet u nog, zo heet dat. Nee, in Exodus al. En later in Ezekiel 31, meen ik. Maar hoe dat ook zij, dat is Israël aan de spits van de volkeren. Maar het is zoals het staat, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Het bijzondere is dat hier de positie van Israël geassocieerd wordt niet met de positie van Juda, maar met de positie van de 10 stammen van Israël dus. Heb je dat nog? Waaruit je dus moet concluderen dat deze woorden die hier volgen wel degelijk van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. Ik bedoel, je bent ze zo kwijt, want wij geloven, wij zijn Gileaditen toch, wij geloven in een 1000-jarig rijk, wij geloven in de bekering van het Joodse volk aan het eind van de 70 weken die over dat volk en over de heilige stad Jeruzalem bestemd zijn, enzovoorts. En dan wordt het koninkrijk openbaar en er zijn de volkeren aan Israël, maar we denken Joden, en we zijn de volken aan Israël onderworpen enzovoorts. En Christus is de leeuw uit de stam van Juda, weet u wel. En dat komt helemaal goed. En dat kan je hier wel in willen lezen. Maar het merkwaardige is dat het niet over de wederkomst van Christus gaat. Maar over de tegenwoordige situatie. Heb je dat nog? Het gaat over de ontwikkeling van het andere huis van Israël. Dat ineens groot wordt en waarvan de tenten wijd gemaakt moeten worden enzovoorts. Ja, en ik kan het ook rustig zeggen. Want historisch klopt dat natuurlijk volkomen. Wij leren iets onbenulligs over in 10 voor Christus, of was het 10 na Christus, of wanneer het maar was, over de Batavieren in ons land. En een paar jaar later de Friese, de Franken en de Saksen. En om een of andere reden waren er ook de Tubanten en de Caninefaten en wie ze maar waren. Hoeveel kunnen het er geweest zijn, denk ik wel eens, in die tijd. Maar dat is nog voor de grote volksverhuizing. Want die kwam daarna. In de vanaf de vijfde eeuw, zesde eeuw. En het was maar niet zomaar afgelopen enzovoorts. Zoiets als we vandaag ook hebben, zal ik maar zeggen. De aantallen lijken me ook wel redelijk te kloppen. Bij toen, alleen we zijn al zo vol. Maar toen maar. Hebben u dat nog? Dat kwam toen pas. Maar waar komt al dat volk toch vandaan? Dan moet ik u zeggen dat ik nooit helemaal goed begrepen heb waar de kindertjes vandaan komen. Maar dit waren volwassen mensen. En die komen, zeggen, die komen uit de mist van de Oosterse, van de Oost-Europese tundra's enzovoort. Daar komen ze uit opzetten. U weet wel, in de film zie je dat altijd. Weet je wel, dan komen ze met zo'n heel laag geplaatste camera van die hele hoge paarden dan. Van die woeste krijgers erop. Ja. Nou goed, en dat komt dan allemaal deze kant op. Moet allemaal naar Nederland of... Waar komen die nou in vredesnaam vandaan? Wie zijn dat toch? Dat moet het daar dringend eens over hebben. Wie zijn dat toch? Maar ik geloof dat we het daar al over gehad hebben. Dacht ik. Namelijk in Jesaja 49 hebben wij daarover gesproken. Nou ja, sprak Jesaja erover. Want in Jesaja 49 vers 20 staat... Nog, dat wil zeggen alsnog, ooit, later... Nog zullen de kinderen, zonen, waarvan gij beroofd waart... die er dus niet meer waren, zeggen voor uw oren... De plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen... Ga eens aan de kant. Ik heb ruimte nodig. En gij zult zeggen in uw hart... Wie zijn die lui? Wat heet... De zonen waarvan gij beroofd waart. Dat wil zeggen zonen van Israël. Maar ze waren weg. Ze waren zoek. En die komen dan kennelijk ineens terug... zodanig dat iedereen verbaasd is en zegt... Wie heeft mij deze gegenereerd? Aangezien ik van zonen beroofd was en eenzaam was. Ze waren toch weg. Maar je weet nou toch wie dat zijn of niet? Dat is toch geen raadsel, dat is toch duidelijk? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij, de ballingschappen, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten... Zoveel was dat niet, maar waar waren deze en waar komen die nu ineens vandaan? En ik zal u gezegd hebben dat volgens de, nou de kun je nooit zeggen als het over Joodse Bijbelcommentaren gaat, christelijk trouwens ook niet hoor, maar een van de verklaringen daarvoor is dat deze tekst parallel loopt aan Genesis 48... Dat heb ik niet bedacht. Dat heb ik gewoon gelezen. In Genesis 48. Waar staat. En Israël. 48 vers 8. Zijn de Jacob. In persoon. Maar hij wordt hier Israël genoemd. En dat betekent dat hij hier als profeet. Uitdrukkelijk. Als profeet. Spreekt. Ik persoonlijk heb de indruk dat hij wel wist wie het waren. Maar het doet weinig ter zake. Hij was profeet en dus zegt hij... Hij zag de zonen van Jozef. Weet u nog? Ephraim, Manasse en Ephraim. Hij zag de zonen van Jozef en zei... Wiens zijn deze? Dat wil zeggen, van wie zijn dat er twee? Want van wie is dat er één? Kan natuurlijk niet, zijn er twee, hè? De vraag is naar, wie zijn die lui? En het antwoord is natuurlijk altijd dan, nou, dat zijn zonen van die en die. Toch? Als het gaat om gewoon in de volksmond, wie is wie, dan is het, ja, dan moeten de ouders genoemd worden, waar komen ze vandaan? Wie ze, maar het is dezelfde vraag, wiens zijn deze? En het Joodse commentaar wat ik las, is dat gaat over de 10 stammen van Israël, die in de toekomst weer boven water zullen komen. En dat men dan zal zeggen, waar komen die toch vandaan? En dan is Israël, het andere deel van Israël. Ik vond het verbijsterend. Ik ben alleen vergeten waar ik het gelezen heb. Dat is altijd, ja. Ik vind het niet belangrijk eigenlijk. Daarom vergeet ik die dingen ook. Want ja, als je het een keer zo ziet, dan denk je, ja, dat klopt natuurlijk. Wie zei dat? Ja, die van Jozef. Maar ja, Jozef is de naam voor het andere huis van Israël. Ja. Toch? Nou, één van de namen dan. Maar toen maar. En dat is wat hier dus feitelijk aangehaald wordt. Waar komt die menigte vandaan? Het suggereert bovendien, ik zeg het voorzichtig, ik zeg het suggereert dat die nakomelingen van de 10 stammen van Israël dan toch wat talrijker zijn dan de nakomelingen van Juda. Ik bedoelde niks bijzonders, ik bedoel gewoon dat het aantal Israëlieten uit de 10 stammen, populair gezegd, waarschijnlijk groter is dan het aantal Joden. In de normale betekenis van de term. Ik heb het niet over de exacte afstamming of dat soort dingen. Dat over zoveel even speelt dat trouwens nauwelijks nog een rol. Maar toen maar. Maar gewoon in het algemeen. Ze zijn meer. En het wordt niet leuk gevonden. Maar ja, over de nijd tussen Efraïm en Juda hebben we toch ook al gehad. Dat, al in Jesaja 11. Die nijd die dan zou wegwijken, zou verdwijnen. Maar die er dus wel degelijk is voor die tijd. Zie? Nou goed. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Dat betekent dus inderdaad dat er sprake is van woeste plaatsen. Wat je onder steden precies moet verstaan, weet ik niet. Het ligt voor de hand natuurlijk, dat zei ik u, om deze dingen naar de toekomst te verschuiven. Te zeggen dat is pas in de wederkomst van Christus. En dat je dan verwoeste steden hebt. Ja, dat weet iedereen, hè? Je hoeft maar Apocalypse te noemen en dan heb je verwoeste steden, toch? Dat is al die oordelen die over de wereld zouden komen. Ja. Maar een stad of iets dergelijks is ook bij ons gewoon een stee. Bij sommigen is dat gewoon een boerderij. Een plaats. Wat dan maar is. En in Afrika is een plaats weer een boerderij. Daar hebben ze een plaats, dat is een boerderij, dat heet dan zo, ja. Een stek, wat het maar is. Dus ik ben geneigd dat woord niet al te letterlijk op te vatten als de aanduiding van een stad met een muur en alles eromheen. Maar toe maar. Waar nog bij komt dat van Israël staat dat het land dorpsgewijze bewoond zou worden, impliceren dat er steden in de specifieke betekenis van de term, met muren en wallen en grachten enzovoort, niet eens meer sprake zal zijn. De enige stad is Jeruzalem. Maar goed. Zij zullen de verwoeste plaatsen doen bewonen. Of gewoon de woeste plaatsen. En dat is wat in de praktijk ook gebeurd is, want bij de aanvang van onze bedeling, en ik neem het niet op een jaar nauwkeurig, maar zo in het algemeen, bij de aanvang van onze bedeling, dat is dus 2000 jaar geleden, toen kwam ook daadwerkelijk die hele volksverhuizing op gang. Dat wil zeggen, in Europa zetten we daar een latere datum bij. Maar dat komt omdat dat volk nog wel wat tijd nodig had om te verkassen. Omdat het uit het Midden-Oosten kwam. Nou ja, en uit landen als Perzië enzovoorts. Zuidelijk en zuidoostelijk van de Caucasus. Daar kwam het vandaan. En dat stuwde naar het noorden toe. op trektocht en tegelijkertijd onder het uitbrak in menigte. Het moest ergens naartoe. Dan krijg je een bevolkingsexplosie, dus dan moet er geëmigreerd gaan worden. En dat is wat er gebeurd is. Dat is tamelijk goed gedocumenteerd. Ik zou je daarmee lastig kunnen vallen, maar het is mijn afdeling niet, denk ik wel eens. Ja, het is ook niet echt bijbelstudie, dus vooruit. Maar toch, het is goed te volgen hoe het met die volken gegaan is. Althans, je kunt de namen van die volken kun je volgen op de atlas, op de kaart. Enzovoort. En veel van die trektochten en omzwervingen is goed gedocumenteerd. Wat kom ik nou weer tegen? Over Bourgondiërs. Die komen dan van een eiland dat nu bij Denemarken hoort. En het heet iets als Bourgondar of zoiets. Heet het eiland. En de naam is nu korter. Maar ik kan het niet meer onthouden. En dan denk ik, ja, maar hoe komt dat eiland dan aan zijn naam? Gemakshalve neemt men het eiland heet zo. En de volkeren die daar vandaan komen zijn de Bourgondiërs. Van zo'n klein eilandje. De kunnen hebben zich wel zwaar vermenigvuldigd staan hoor. In de loop der tijd. Maar goed. Maar van zo'n klein eilandje. En ze hebben de naam meegenomen. Dat zijn de Bourgondiërs. Maar zo is het natuurlijk niet. Ze waren Bourgondiërs. Ze waren afstammelingen van Berech. Kan je in de Bijbel vinden. Ja. Berech. Ja. Een van de kleinzonen van Jacob. Een van de 70. Ja, zoek het maar na. En ze hebben zich ooit gevestigd op dat eiland en hun naam erachter gelaten. Maar dat hebben ze hun oorsprong niet. Ze zijn daar niet uit de kool getrokken of wat dan ook maar. Maar toch maar. Maar ze hebben lange zwerftochten gehad en het heeft dus lang geduurd. Maar ze hebben woeste plaatsen bewoond. En zijn ze gaan bewonen hier in Europa. Want eigenlijk was het voor die tijd hier in Noordwest-Europa onbewoond. Met name verder naar het noorden. In Scandinavië. Hoe verder naar het noorden, hoe minder volk. Maar de bevolking, de stand pas. Ja, er is al enkele verdwaalde trapper. Hoe heet zoiets? Bondjager. We hebben rondgelopen hier. In West-Europa, natuurlijk wel. Maar dat de volken zich vestigden, dat is pas in onze bedeling gebeurd. Na het jaar nul of zo, om zo te zeggen. Maar goed, ik ga daar niet meer over vertellen. Zij zullen woeste steden, plaatsen doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Maar nou lees ik hem eigenlijk niet goed. Ik had natuurlijk moeten lezen, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En dat ik het zo lees, dat is omdat wij natuurlijk hiervoor reeds in bijvoorbeeld Jesaja 41 gelezen hebben in vers 10... Vrees niet, want ik ben met u, zoals het lied zegt. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijn gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet. En de lieden die met u twisten, zullen vergaan, et cetera. Etcetera. Waarbij dat beschaamd en te schande worden, dat wordt toegepast op de vijanden van Israël en zeker de vijanden van een inmiddels gelovig Israël. Waarna ik natuurlijk weer zeg dat beschaamd worden wil zeggen achteruit wijken, terugtreden in de mist. Ja, andersom dus. Tot de grond zakken. Beschaamd worden. Dat is het. En zij zullen, Israël zal niet beschaamd worden. En daar moet dus de klemtoon op liggen. Het is andersom. Net als in Jesaja 8 of was het inmiddels 9. Overal zou het licht uitgaan. Behalve bij dat volk dat tot dan al in duisternis wandelde. Daar zou het licht op gaan. U weet wel, in Gallië. De redenen. Nou, daar hebben we het dus over. En dat beschaamd worden, dat kwamen we trouwens ook tegen in hoofdstuk 45 van Jesaja. Het is een vaste term hier. 45 vers 16. Maar het gaat over de afgodendienaars. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden. Zij allen tezamen zullen zij met schande heen gaan. Beschaamd worden, heen gaan. Terugwijken, weggedaan worden. Degene namelijk die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere. Enzovoorts. En in aansluiting daarop krijg je dus hier Jesaja 54. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Let op de samenhang van schaamte en schande. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En dat is dan niet eens schaamte in de zin van gemoedsgesteldheid. Zo van men schaamt zich. Maar gewoon in de zin van een wegwijken. In het verleden, in de dagen van de jonkheid van deze vrouw, om zo te zeggen, is zij geweken. Is zij van het toneel verdwenen. Heeft zij de Heer losgelaten. De Heer heeft haar weggestuurd. Inderdaad met een scheidbrief. Dat was, meen ik, 50 vers 1, die scheidbrief. Een blaadje terugslaan. De scheidbrief van uw liedermoeder. Dat is wat schaamte is. Achteruitwijken, weggestuurd worden. Gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. In het verleden is die vrouw van het toneel verdwenen. Maar hier komt ze weer als het ware op het toneel, althans bij de Heer. En voor zover het een kwestie was van weduwschap. Dat was het ook, want de man was inmiddels overleden. Gij zult de smaad uw weduwschap niet meer gedenken. Zodat deze dingen vervuld worden na de opstanding van Christus. En ik ben van mening dat het primair spreekt over het instammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. Waarbij het werk des Heren doorgaat via Jozef. En vergis u niet, de naam van Jozef hadden we nog geen halve bladzijde eerder al boven water. Al ging hij bedekt onder de uitdrukking de rijke. Weet u nog? Ja, waar komt hij nou niet op terug? Gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want zoals gezegd, de overige volkeren verdwijnen wel in de nacht. Toen in de hele wereld het licht uitging. Maar hier ging het licht op. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. Er wordt ook letterlijk zelfs helemaal niet meer aangeduid. Als je het zo leest, dat is van toepassing op die 10 stammen. Die zijn het ook sowieso vergeten.
Ze weten niet wie ze zijn.
Dat weten ze niet meer. Ze weten niet wie ze zijn, ja. Precies. Nee. Maar zoals de man zei, 10 stammen weten niet wie ze zijn. Maar ze kennen de Messias. En de Joden weten wie ze zijn, maar ze kennen de Messias niet. Ja, ik vond het wel een aardige. Ja. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid uit het verleden vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Dat speelt geen rol van enige betekenis meer. Dat is de oude geschiedenis van Israël. En daarna komt de toelichting. Want uw maker is uw man. Dat kan natuurlijk technisch niet als we dat willen. Maar ja, maar toch, zo is het. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Ik heb u eerder ooit verteld dat de term Heere der Heerscharen ook altijd een dreigement inhoudt, omdat het betekent de Heer van alle volken eigenlijk, van de menigten. En niet maar van Israël. De Heer der Heerscharen, der volkeren, is zijn naam. Niettemin, hij is de heilige Israëls en daarmee Israëls verlosser. Het is de herhaling van de termen die we in de hoofdstukken 40, 41, 42 zijn tegengekomen. 45. Of er is maar één. En buiten één God, en buiten mij is er niemand. En ik ben de Heere, de heilige Israëls, uw verlosser. Enzovoorts. Zijn termen die alleen wel betekenen als ze van toepassing zijn op de Messias. Op de Heer Jezus Christus dus. Uw maker is uw echtgenoot. En hij heet de Heer Zebaoot. Hij heet de heilige Israëls. Hij is de Goel, de verlosser. Maar hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heere, die Heere dus, vers 6, heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. De verlaten vrouw is, ja, ik weet niet hoe letterlijk je het Nederlands neemt, maar binnen Bijbelse context betekent het gewoon dat de verlaten vrouw de vrouw is die is weggestuurd. Al zouden wij dan zeggen, dan heeft de man haar verlaten. Maar niet de verlaten vrouw is die een scheidbrief meegekregen heeft. Maar het staat er ook achter. Een verlaten vrouw bedroefde van geest. Alleen, ze heeft dus de man ook niet meer enzovoorts. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Hoewel, maar ja, ik weet ook geen beter woord dan hoewel. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Dat wil zeggen dat hier uitdrukkelijk verwezen wordt naar een huwelijk uit het verleden tussen de Heer en dit Israël. Waarna de vrouw verlaten is geworden dan wel, waar zij is versmaad geweest. Zij heeft namelijk 50 vers 1, 2 bladzijden hiervoor, 3 bladzijden hiervoor. Zij heeft namelijk een scheidbrief meegekregen. Maar nu kennelijk is de relatie hersteld, want uw maker is uw man. In vers 5.
Kun je daar ook nog doortrekken
naar 5 vers 4? Ja, natuurlijk. Waar sprake is van de relatie van de Heer en de gemeente. Maar in Efeze is sprake van, gij daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, en dat zijn primair die 10 stammen, en dat gij eertijds waart vervreemd van het burgerschap Israëls. Je kan hoog springen, laag springen, ik laat me niet meer bedotten. De betekenis is echt vervreemd van het burgerschap Israëls. Ik bedoel, de commentaar redeneren het altijd weg. Daar ben ik vroeger ook ingetrapt, zo van ja, dat is ongelukkig vertaald, dat betekent gewoon vreemd van. Want heidenen hebben nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls. Dan denk je, oh ja, natuurlijk. Maar het is niet oprecht. Want dat vervreemd is inderdaad de correcte vertaling van het woord dat er in de grondtekst staat. En dus gaat het om heidenen die in de tijd ooit wel deel hadden aan het burgerschap Israëls. Dat zijn dus die 10 stammen. Maar als je dat niet ziet of niet kent of niet wil weten of wat dan ook, ja, dan ontstaan die vertaalproblemen, zou ik maar zeggen. Maar hier mogen dat duidelijk zijn. Uw maker is uw man, uw echtgenoot. Nu, inmiddels, en met een terugblik naar het verleden, ja, het is toch een soort herstel van een huwelijk dat geweest is. Maar ik meen dat ik in de tijd, al was het maar naar aanleiding van Jesaja 50 vers 1, daar wat uitgebreider bij stil heb gestaan. Want de oudtestamentische relatie tussen de Heer en Israël wordt beschreven als een huwelijksrelatie van man en vrouw. En inderdaad met de bedoeling dat vrucht voort zou brengen. Maar tot op heden is dat dan niet gebeurd. Behalve dan dat er in het heden wel vrucht wordt voortgebracht. Maar het gekke is, maar dat staat hier allemaal niet bij. Het vreemde is dat er niet eens sprake is van gemeenschap tussen die man en die vrouw. Maar dat er niettemin een mannelijke zoon, heet zoiets, geboren wordt. En dat is nog genuanceerder dan het hier staat. Maar zo ligt het eigenlijk. Die hele verloving van Jozef en Maria is de uitbeelding van de relatie tussen de Heer en de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. En dat hij Jozef heet, dat is vanwege de belofte van eerstgeboorterecht enzovoorts. Mag voor de Joden ook niet al te vreemd zijn, want die kennen ook het idee van een Messias die van Jozef afstamt. Heb ik u wel eens verteld of niet? Nee? Oh. Nou ja, de Joden lopen natuurlijk ook tegen een merkwaardige verschijnsel op in het Oude Testament. Ik zal het anders zeggen. Die krijgen uit het Oude Testament toch ook de indruk dat de Messias is die koning die Israël zou verzamelen en zo'n rijk zou oprichten. Maar ze krijgen ook de indruk dat de Messias iemand is die het een beetje slecht verloopt. Dat wil zeggen, die zou lijden en zelfs sterven en wellicht uit de dood zou opstaan zelfs. Joods. En er heeft men het volgende op gevonden. Want ja, ik zeg dat met een klassieke uitdrukking langzamerhand, maar ik bedoel hem wel serieus, toch? Daar heeft men het volgende op gevonden, want dat is wat theologen doen, systematiseren, als het even kan. Die hebben uitgevonden dat de Bijbel spreekt over twee Messiassen. Eén uit Jozef. Ze bedoelen van Jozef afstammend. Die zou lijden en vernederd worden en sterven. En wellicht opstaan. Die hangt nog, maar dat. Oké. Dat weten ze wat minder zeker. En aan de andere kant, een Messias die stamt van David. En die komt in heerlijkheid. Die komt zijn koninkrijk vestigen enzovoort. Zo los je dat op. En wat je er verder mee moet. Ja, ik denk al, dit is volstrekt academisch. Want daarna is de vraag, en is er een van die twee dan al gekomen? En bovendien, als je dan echt gelooft in een Messias die zou lijden en was de zoon van Jozef, ja, dan loop je toch wel erg tegen Jezus van Nazareth op, toch? Als zoon van Jozef. Ja. Dat willen ze nou ook weer niet, dus vandaar dat je dit ook niet al te veel hoort. Maar het is wel een van de Joodse opvattingen dienaangaande. Maar goed. In elk geval mogen duidelijk zijn hier hoe dat is met die vrouw, met die tent die groot wordt en met het nageslacht, die zonen die vele zijn. Het wordt beschouwd als één vrouw of het nageslacht van één vrouw. In de zin van, het is een vrouw waarmee ooit vroeger huwelijk was, maar dat is nooit wat geworden. De vrouw is weggestuurd, ze is verlaten, ze heeft de man niet meer. Maar er komt er toch wat uitgeboren.
Onvruchtbaar.
Ja, onvruchtbaar, maar toch. Maar ja, zo gaat het altijd toch bij de aartsvaders. Ja. Maar toch. Nou ja. Dat gebeurt dus ook. En dan, mocht je nou zeggen, ja, maar dat gaat toch gewoon over Israël in de toekomst. Dan moet ik u zeggen, de verzen hiervoor mij daar geen aanleiding toe geven, werkelijk. Dat is toch gewoon een makkelijke route en verder hoef je dan niet meer nauwkeurig te lezen. Maar je zit nog met het volgende vers. Vers 7, nou ja, vers 7 en 8. Daar staat, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En die woorden, ontferming, Kyrieles, nou ja, toe maar. Die woorden, ontferming, die brengen ons, want je moet, dat zijn trefwoorden. Dat zijn lemma's. Ze verwijzen naar andere schriftgedeelten. En als we het hebben over ontferming, ja, wij kunnen dat niet missen. Dan komen we in ieder geval terecht In 1 Petrus en in Romeinen hoofdstuk 9. Maar die schriftplaatsen zijn ontleend aan Hosea 1. Dus daar kom je terecht. Hosea 1. Rogama. Lo Rogama. Weet u nog hoe dat was met Hosea? Die kreeg... Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. Het mocht niet van de plaatselijke gemeente, maar het moest toch van de Heer, zou ik zeggen. Ik vind het altijd grappig, sorry. Ik weet dat ik dat niet mag zeggen allemaal. Maar ik wijs het dan maar op, nee, dat ik dat toch doe, ik wil het nog wel uitleggen. Het is om erop te wijzen dat je met ethiek niet ver komt als je je Bijbel wil bestuderen. Echt niet. Daar heb je de sharia voor nodig. Laat maar, alsjeblieft. Ja, laat maar. Hosea. Het woord des Heren is geschied tot Hosea. Vers 2, de Heere dan zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. Ik vind het al een plechtige titel. 4 letters was genoeg geweest. Maar vooruit. Neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Arme man. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zodat die vrouw der hoererijen, dat is de titel van de dame, die heet Gomer in vers 3... Maar ze is een uitbeelding dus van Israël, van het land, heet dat, en daarmee van het volk, dat hoereert, dat wil zeggen ontrouw is, aan de Heer, zodat Hosea uitbeelding is van de Heer zelf. En Hosea betekent zoveel als heil. Het is die van de naam Jehoshua, Jezus dus, hè? Ja, zaligheid. Maar hij ging heen en nam gewoon met een dochter van Diblaim en zij ontving en baarde hem een zoon. Dit gaat wel erg snel, maar kom maar. Ja, bijna net zo snel als tegenwoordig overal, maar kom maar. En de Heere zei tot hem, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Welk huis, welk koninkrijk? Israël. Jehu was geen koning van het tweestammenrijk van Juda. Hij was koning van Israël. Heb je dat? Het gaat over Israël. En Jezreel, dat is waar de hoofdstad was. Dat is het gebied van Ephraim en het is dus het tienstammenrijk. En Jezreel is daar een beeld van. Jezreel betekent zoveel als dat God zal zaaien. Verstrooien, mag ook. Zaaien is iets positiever, omdat het suggereert dat er ooit nog een oogst komt. En dus een inzameling. Maar de eerste gedachte is die van verstrooiing. Want het koninkrijk van het huis van Israël zou ophouden. Dat is niet Juda. Zie? Vers 6. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar naam Lo Rogama. Want lo, dat is gewoon het woord voor niet, dat weet u, hè? Ja. Lo, Rogama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Dat woord is het. Ontferming, zo kom ik hierop, hè? Uit Jesaja 54. Grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Ontferming. Maar hier staat, ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Lo Rogama dus, niet ontfermen, over het huis Israëls, over wie? Over de tien stammen. Vers 7, maar die heb ik in mijn Bijbel tussen haakjes gezet. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, zal ze verlossen door de Heer hun God, en ik zal ze niet verlossen door boog, nog de zwaard, nog de krijg, nog de paden, nog de ruiteren. Haakjes sluiten. En dat is een van de twee, misschien drie teksten in Hosea, waarin gesproken wordt over Juda. Dat staat in alle handboeken hoor, dit. Want voor de rest gaat het over het tienstammenrijk. zowel Jezreel als Loruchama en ook vers 8, of vers 9, ze baden nog een zoon en vers 9, hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet. Want Am is volk, en die ieder achter is mijn volk, en Lo-Ami is niet mijn volk. Zo zal ik ook de uwe niet zijn, enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat die termen over ontferming en van Lo-Ami uitdrukkingen zijn in het Oude Testament, niet over Juda, het Joodse volk, maar over het tienstammenrijk. En als ik tijd had vanavond, want nu heb ik niet veel tijd meer, dan zou ik nou eerst naar Romeinen 9 gaan. En daar laten zien dat Paulus uitlegt, want dat is wat hij doet, dat hij uitlegt dat weliswaar het Joodse volk ongelovig is. En ja, zij missen dus de zegeningen van Christus. En de vraag is, heeft God dan zijn volk verstoten of iets dergelijks? En dan zegt Paulus, nee, maar de vraag is, wat is dan zijn volk? En hij legt uit aan de hand van deze verse uit Hosea, dat daar staat dat ooit die 10 stammen, maar die term gebruikt hij niet, maar dat er is gezegd over wat Lo-Ami en Lo-Ruhama zou zijn, zou ooit weer Ami en Ruhama worden. Het was Lo en het wordt nu zonder Lo. Het was, met andere woorden, het was niet ontfermd, maar het zou ontfermd worden. Het is niet mijn volk, maar het zou mijn volk worden. En dan zeg je, oh, dus God heeft toch een volk en een ontfermd volk in onze dagen. Ja, dat zijn die 10 stammen in onze dagen. En men ontleent daar ook eventueel aan. Dat is de gemeente, want wij zijn ontfermd. En als je dan zegt, maar het ging toch over Israël, zeggen ze, ja, maar wij zijn in de plaats van Israël. En zo kom je daarop. En waar ik vandaan kom, bedelingenleer dus, daar wordt gezegd, ja, dat gaat over de toekomst. Het gaat over Israël zijn het Joodse volk. En het is nu Lo-Ami en het is nu Lo-Ruhama. En het zal in de toekomst ontfermd worden. Behalve via Nijkerk, want daar geloven ze dat vandaag in onze dagen het Joodse volk, het volk van God, is en ontfermd wordt enzovoort. Wie wij dan zijn, dat is men daar vergeten. Als gemeente bedoel ik. Dat weet men dan ook niet meer. Dat is een grote warboel. Maar vasthoudend aan wat de Bijbel zelf zegt. Het punt is dat Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 uitlegt. Dat God heeft zijn volk niet verstoten. God voert gewoon zijn werk uit. Hij doet wat hij beloofd heeft. Maar dat loopt in overeenstemming met het woord van God. Niet via Juda, maar via dat volk wat Lo-Ami was en Lo-Ruhama was. Heb je dat? Met andere woorden, die 10 stammen zijn Ami in onze dagen. Of ze daar wat aan hebben. Nee, het punt is dat ze dus getrouwd zijn, want daar komt het op neer, maar dan moet ik het verder lezen in Hosea. Ik zal u mij tot vrouw, tot bruid werven, hoe staat het er? Zal u mij ondertrouwen, staat de vertaling. Zal u mij ondertrouwen alsnog in eeuwigheid. Maar ja, dat is de situatie tussen de Heer en de 10 stammen vandaag. Daar loopt een belofte, ze zijn verloofd. Maar ze bekennen elkaar niet. Maar in die tussentijd wordt er wel een zoon geboren. Dat is Jozef en Maria. Heb je dat nog? En de geboorte van de Heer Jezus zelf, daar volstaat dan weer, maar daar hebben we het over gehad, naar aanleiding van Jesaja 7, is in de geboorte van de Heer Jezus zelf, uit die twee die geen gemeenschap hadden, is een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. Uit de Heer en dat volk. Zie je? Het kan domweg niet missen. Je kunt wel zeggen, ik geloof niet dat je zo'n tekst zo moet lezen. Maar we hebben er nog 100 of zo van die schriftplaatsen. En elke keer opnieuw word je met je neus daarop gedrukt. Je kunt er overheen willen lezen, maar ja. Maar zo, deze
Openbaring 12 wordt ook vaak uitgelegd dat het de Heer Jezus is die daar geboren wordt uit Israël.
Nou ja, dat wordt er dan van gemaakt. Dat zit dicht in de buurt. omdat het overeenstemt met het teken. Maar de geboorte van die mannelijke zoon, ja, de, ja, ik herinner me uit mijn jeugd reacties van mensen om mij, om ons heen. Toen mijn vader dat ooit uitlegde, de eerste keer dat dat tot me doordrong waar het over ging. Nee, rel was het ook weer niet. Maar toch iets van, wat krijgen we nou? Dat hij uitlegde van, die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Ja, je kan wel zeggen dat de Heer Jezus is, geboren uit een vrouw en uit de maagd. Maar waar is die draak dan toen? Die Maria probeerde te verslinden. En bovendien, de Heer werd niet weggerukt voor het naderende kwaad. Het kwam over hem heen. En hij stierf. Hoezo? En hij voer ten hemel. Plechtig. Niet weggerukt voor het kwaad. Of iets dergelijks. Kortom, die mannelijke zoon is de gemeente. Maar daar ga je weer. Heeft er iemand uitgedacht dat gemeentelijke waarheid nog niet bekend was toen Paulus de openbaring van Johannes schreef. Dus het kan niet over de gemeente gaan, omdat het gaat over het koninkrijk. Waar dat ontstaat, nou ja, toe maar. Zo redeneren ze het weg. En ik heb zelfs iemand gekend, ik zal geen naam noemen, die had zelfs 3 opnamen van de gemeente gevonden in de openbaring. Maar van de 144.000, van de scharen die niemand tellen kan, van de 2 getuigen. En oh ja, over de mannelijke zoon. Dus dat ging allemaal in fasen en in groepen. Het zou je gedacht zijn hoeveel belangstelling me daarvoor heeft, voor dat soort theorieën. Maar ja, ik laat het er maar bij. Want het is steeds hetzelfde verhaal gewoon. Het is die het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt toch.
Maar wie heeft die vraag aan mij nog over hoe zal dat vervielen?
Dat bedoel ik. Ze zegt, dat kan toch niet?
Dan zegt de Heer, want geen ding zal bij hem onmogelijk zijn.
Precies. Hij doet het toch. Maar ja, dat is dat verhaal van ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar het gebeurt toch. En ook dan de vrouw die de man niet heeft en nog steeds niet officieel. Ja, het is een officiële verloving. Dat wel. Maar natuurlijk, dat komt pas in de toekomst om zo te zeggen. En dan, maar goed, daar moeten we het nog over hebben, geloof ik. In een paar hoofdstukken verder. Want dan wordt de gemeente zelfs gerekend tot de bruidegom. Want uw kinderen zullen u trouwen. Enzovoort. Als u denkt dat uw maker is uw man, dat moeilijk is, dan hebben we er nog één. Maar het zijn beelden die gebruikt worden. Hè? Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Wanneer dan? Ja, je kunt zeggen, dat slaat op het Joodse volk in onze dagen. Dat is de giliastische, de dispensationalistische opvatting, dat het over het Joodse volk gaat. Maar dit gaat over de 10 stammen. Vanaf dat ze zijn weggestuurd, definitief, verdwenen zijn in Assyrische ballingschap. Maar een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dat is in onze tegenwoordige tijd. En let op, grote ontfermingen. Ik zeg altijd, je hebt in Hebreeën 2, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. En dat grote, dat staat ook in Handelingen 2 trouwens. De discipelen spraken in tongen en degene die iets verstonden zeggen, wij horen hen de grote werken Gods verkondigen. Let op dat groot. Dat is gemeentelijke werk, omdat het slaat op het hemelse aspect van de gemeente. Je kunt het trouwens ook terugvinden in Johannes 3. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Dat is nog een fase hoger. Dan ben je toch bij de dubbele deel uit, hè? Niet alleen aards, maar nog een keer hemels. Met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Nou ja, en dat is wat feitelijk in onze dagen aan de orde is. Dat het beginsel ervan, namelijk dat na een tijd van loroegame en een tijd van verberging, de Heer zich alsnog zal ontfermen. Ja, dat algemene beginsel, ja, dat is inderdaad ook van toepassing op heel Israël, inclusief het Jodendom in de toekomst. Natuurlijk. Maar dat heeft alles van doen met de aard van de verborgenheid en met het beginsel dat alles wat in het openbaar en openlijk gezegd wordt, met name over Juda en in verband met het koninkrijk, dat heeft op de achtergrond, dat wil zeggen verborgen, nog een andere betekenis en die is eigenlijk belangrijker. En dat is die van onze dagen feitelijk. Zie? Maar het neemt niet weg als iemand zou zeggen in de dagen van de Heer Jezus van iets van, ja, maar het Joodse volk moet toch Israël, moet toch eerst nog Lorugama worden. De Heer moet zijn aangezicht nog eerst een poos van ons verbergen. Dus ja, dit het moet nog Lo-Ami worden. Dus dit kan de Messias nog niet zijn. Het is de tijd van het koninkrijk niet. Dan is het antwoord dat deze woorden vervuld zijn geworden op de 10 stammen van Israël. Het is al gebeurd. En nu ontfermt de Heer zich over. Begrijp je wel? Met andere woorden, die dingen herhalen zich. Ze voltrekken zich langs de twee verschillende lijnen van Israël, maar wel op een ander niveau. Maar het zijn dezelfde woorden die dan gebruikt worden. Daar gaat het maar om. En inderdaad, in onze dagen is het Joodse volk inderdaad Lo-Ami en Lo-Ruhama. Maar de schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar die termen gebruikt worden, die spreken niet over het Joodse volk. Dat is het misverstand. Ze spreken over het instammen van Israël. Het was Lo-Ami, maar het is nu Ami. Het was Lo-Ruhama, maar het is nu Ruhama. Ontleend aan Hosea. En Hosea spreekt inderdaad exclusief over die 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. Het is gewoon de letterlijke toepassing van deze begrippen. Heb je dat? Nou ja. Meer daarover in de volgende verse, maar volgende keer dus. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond hier mochten zijn. Rondom dit levende woord. Dit woord dat ons spreekt over wie u bent en wat u doet. Gedaan hebt en zult doen. En we danken u dat we door het onderzoek van uw woord gebouwd mogen worden in het geloof. We mogen vaststellen dat dit inderdaad geen woorden zijn van mensen. Maar integendeel dat het uw onvergankelijke woord is. En daarom mogen wij besluiten dat u de onvergankelijke bent die trouw is aan uw woord, aan uw beloften. Zodat wij daar met alle vertrouwen in mogen leven van dag tot dag. Wij danken u daarom dat we mogen beseffen dat onze levens met Christus verborgen zijn bij u in de hemel. En dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Om van die positie uit te mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u daarom voor dit woord. En we vragen u in overeenstemming daarmee, wilt u dat woord in onze harten schrijven? Omdat het ons mag bouwen in het geloof. Ons mag veranderen naar uw beeld en veranderen in de vernieuwing van ons gemoed. En opdat het onze hoop zou vestigen, niet maar op de dag van morgen in het algemeen, maar in het bijzonder op de verschijning, de openbaring van uw koninkrijk in heerlijkheid alsnog. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.